Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Afgelopen weekend, 30 jaar geleden, begon in Rwanda de genocide die aan bijna 1 miljoen mensen het leven kostte. Sindsdien zoekt Rwanda naar manieren om met dit trauma om te gaan. Dick Wittenberg bezocht daders en slachtoffers die elkaar na therapie weer in de ogen durven kijken. Hoe komen zij tot verzoening? Dick, jij bent net terug uit Rwanda. Daar heb je gesprekken gevoerd met mensen die de genocide hebben meegemaakt. Wat bracht jou daar?
Je moet je voorstellen, het was november, donker, bewolkt. Afgelopen jaar een record aantal conflicten. 25% meer dan het jaar daarvoor. Ik was totaal mistroostig door alles wat er in Gaza gebeurde. En ik moest denken aan een gedicht van Wisława Szymborska. Het gaat over oorlogen. En het begint als volgt. Na elke oorlog moet iemand opruimen. Min of meer netjes wordt het tenslotte nooit vanzelf. Iemand moet het puin aan de kant schuiven nadat de vrachtwagens met lijken over de weg kunnen rijden. Ik dacht, na elke oorlog moeten mensen toch weer proberen om samen te leven. En toen werd gebeld door fotograaf Jan Balling. En die zei, in Rwanda ben ik een vakbondsman tegengekomen. En die zei dat hij zich verzoend had met de moordenaar van, volgens mij, zijn broer. En hij zei ook, ik wil koppels die zich hebben verzoend fotograferen. En het idee sprak me onmiddellijk aan. Maar ik had ook wat twijfels, want verzoening, is er dan echt sprake van verzoening? Wat voor initiatieven zijn er genomen? Welke initiatieven werken en is dat bewezen? En uiteindelijk kwam ik bij 1 organisatie die mij overtuigde, waar ook onderzoek gedaan was naar hoe effectief is deze aanpak. En toen kwam ik bij CBS Rwanda, Community-Based Social Therapy. Het verschil tussen sociotherapie en therapie is. Therapie is gericht op het individu. Sociotherapie is gericht op het individu in relatie tot de gemeenschap. En die methode in Rwanda heet ook Mvure Nkuvure. Ik heel jou, jij heelt mij. En we hebben daar gesproken met meer dan 50 mensen, met slachtoffers.
There was an issue of mistrust between us and the people who killed us. We should even meet on the way and greet each other, but we were being careful because we never know what could happen.
En met daders.
Ariko guhabwa imbabazi na leta ntabwo byaguhuzaga neza
na. I am one of people who participated in the genocide crimes, and I acknowledge it and apologize for it. It was something for me that looked impossible, because you can imagine sitting with the people I killed, the relatives. It's really not something that is easily possible.
Mensen die tevoren elkaar niet durfden aan te kijken, die elkaars bloed wel konden drinken en die nu ook soms op de foto's elkaar omarmden.
Ja, want Dick, het is nu 30 jaar geleden, die genocide. Kun jij vertellen wat er toen ook alweer gebeurde?
Ja, 6 april 1994 werd een vliegtuig uit de lucht geschoten met aan boord de presidenten van Rwanda en Burundi. En dat was de lont in het kruidvat. Toen is een idiote slachtpartij begonnen die 100 dagen heeft geduurd en die, niemand weet precies hoeveel, 500.000, 800.000, 1 miljoen mensen het leven heeft gekost. Voornamelijk Tutsi's, maar ook Hutu's. Alleen het idiote is, dat verschil is ontstaan door de koloniale mogendheden die Rwanda in bezit hebben gehad voor de onafhankelijkheid in 1962. Zij maakte het onderscheid tussen Hutu's en Tutsi's. Van oudsher was het een economisch onderscheid. De Tutsi's, dat waren de veehouders. De Hutu's, dat waren de landbouwers. Maar die koloniale mogendheden, eerst Duitsland, daarna België, hebben gezegd, de Tutsi's, dat is de elite. De Hutu's, dat is een soort tweede rangs burger. En misschien is het goed om te zeggen, in Rwanda woont ongeveer 85% van de bevolking is Hutu. 15% is Tutsi. En op een gegeven moment in 1959 zijn de Hutu's in opstand gekomen. Hebben de zaak omgedraaid. Zij hebben de macht genomen. Vanaf dat moment is het strijd geweest tussen Hutu's en Tutsi's. Met allerlei moordpartijen. Maar de allergrootste moordpartij was de genocide van 1994.
Ja, een gruwelijke moordpartij, enorm veel slachtoffers. Wat gebeurde er in die periode die daarop volgde?
De periode daarna was heel lang verschrikkelijk onrustig. Er waren heel veel Hutu's gevlucht naar Oost-Congo. 2 miljoen mensen, die kwamen later druppelsgewijs weer terug. Intussen werden allerlei daders van de genocide opgepakt. In totaal 150.000 mensen werden gepropt in gevangenissen die berekend waren op 12.000 mensen. Dus de eerste periode was verschrikkelijk onrustig. En pas in 1999 heeft de regering het initiatief genomen. Er moet een commissie komen voor eenheid en verzoening. En deze commissie moet allerlei initiatieven nemen. En die zouden leiden tot gerechtigheid en verzoening. Gerechtigheid tot op zekere hoogte is gelukt. Verzoening was geen sprake van. Nou ja, en bedenk, Rwanda is een van de armste landen ter wereld. Er was geen of nauwelijks sprake van geestelijke gezondheidszorg. Het land telt nu 13 miljoen inwoners. Er zijn 10 psychiaters. Terwijl uit onderzoek blijkt 20% van de bevolking heeft een trauma. Hoe los je zoiets op in een arm land als Rwanda?
Ja, dat klinkt heel ingewikkeld, hè? Traumaverwerking, als daar nauwelijks ruimte voor is. Ook als er zoveel mensen getraumatiseerd zijn. Ja, je begon dit verhaal met verzoening en met hoe dat daar ging. Je hebt ook mensen gesproken die dat wel is gelukt. Hoe zagen die gesprekken eruit?
Om die gesprekken te voeren moesten we vaak lang rijden met een four-wheel drive, over stoffige wegen, soms hele einde lopen. Ik sprak bijvoorbeeld met Epifani Mukamazimpaka. Die was ten tijde van de genocide 6 jaar oud. Ze was eigenlijk te laat. Iedereen zocht zijn toevlucht in het huis van haar oma en opa. En toen zij bij haar huis kwam, zag ze dat er mannen bezig waren om het huis te omsingelen.
They opened the door. They found that they were hiding there. They first picked all valuable things they had, and then they enclosed them in that house and poured fuel on the house and burnt the house with the people inside the house. They killed all my aunts, with their husbands, my uncles with their wives. And we were not far away from there. We could hear their voices when they are crying. We could see the smoke on the house going up where we were hiding. Mm-hmm. They tried to jump through windows and they were finding killers outside, and killers were using spears and the machete to kill them.
Dit was één verhaal. Ik heb er zoveel verschrikkelijke verhalen gehoord. En dat ik daarna toch kon doorgaan, komt omdat ik een soort knop heb omgezet. Ik heb gedacht, dit zijn verschrikkelijke verhalen, maar deze mensen die die sociotherapie hebben doorlopen, die kunnen weer verder met hun leven.
Ja, want hoe is hun dat gelukt? Wat doet die organisatie daar precies?
Ja, dat is hun gelukt door die Afrikaanse vorm van sociotherapie. Deze therapie is naar Rwanda gebracht door een Nederlandse sociotherapeute, Cora Dekker, maar is verder ontwikkeld in Rwanda, onder andere door onderzoeker van het eerste uur, Emmanuel Zarabwe.
Sociotherapie was done in the Netherlands. So you can imagine Netherlands and Rwanda, different. And the person who brought it was working in the clinical settings. And it was done, the context of Netherlands and Rwanda was totally different because it was with people in post-genocide who experienced the genocide. They are mainly...
Het is een therapievorm die in Nederland gebruikt werd voor asielzoekers in klinieken met hoog gekwalificeerd personeel. Die hebben ze met z'n allen omgebouwd tot een Afrikaanse sociotherapie. Waarbij de sociotherapeuten een soort stoomcursus volgden van 7 weken. En die werken ongeveer als volgt. Bestaat uit 15 sessies, wekelijkse sessies van elk 3 uur. Begint op een plek waar iedereen zich veilig voelt. Maar een eerste sessie voelt natuurlijk niemand zich veilig.
Imagine now. You are a survivor of genocide.
Uh-huh.
In a group, you see family members of the killer, or you see the killer in a group.
Sure.
You can imagine how unsafe it is. And then I'm saying I'm going to be in a group for 15 sessions.
En daarom in de eerste sessies wordt er heel veel gedanst, wordt er heel veel gezongen, worden er spelletjes gespeeld, om vooral de boel een beetje luchtig te houden. Je kunt je misschien voorstellen als een van de overlevenden meteen zich huilend op de grond stort, zorgt dat voor zoveel onrust in de groep en is dat zo bedreigend voor de daders dat dat niet zou werken. En daarna gaat het om vertrouwen, om respect, om zorg. En je moet je voorstellen, mensen stellen allerlei vragen aan elkaar, want dat is ook het idee van die therapie. Het is niet de therapeut die vertelt wat wijsheid is. Er wordt van uitgegaan, je hebt deze trauma's opgelopen in de gemeenschap. Je moet die trauma's ook oplossen in de gemeenschap. De groep is de heler. En zeker in de zorgfase waar gevraagd wordt, weet je nog, wat voor zorg heb je eigenlijk nodig? En wie heeft er voor het laatst voor jou gezorgd? En als jij voor iemand zorgt, waar let je dan op? Vooral in die fase ontstond vaak een vonk van empathie. En je moet je voorstellen, voor slachtoffers is het lastig om in die groep te zitten, maar voor daders net zo goed. Daders zijn meestal mensen die jarenlang in de gevangenis hebben gezeten, die het verschrikkelijk moeilijk vinden om terug te komen in hun gemeenschap, die hun eigen dorp vaak niet herkennen, die door hun eigen familie niet worden aanvaard. Hun kinderen kennen ze niet, want zij hebben al die tijd in de gevangenis gezeten. En mensen die verschrikkelijk hadden geleden, voelden ook degene aan de andere kant heeft heel erg geleden. Zij kregen medelijden met de ander. Zij voelden, dit is ook een mens. We hebben allemaal geleden. Dat was een zin die heel vaak terugkwam in de gesprekken.
En wordt er in die therapie ook expliciet om verzoening gevraagd aan elkaar tussen dader en slachtoffer die elkaar daar ontmoeten?
Nee. Zelfs is het zo dat woorden als verzoening, vergiffenis, die worden nadrukkelijk gemeden. De bedoeling is dat elke deelnemer in die groep na de therapiesessies zijn trauma's min of meer verwerkt heeft. Ja, en ook Epifani vertelde mij hoe de sociotherapie voor haar heeft gewerkt. En zij zei, ik werd eerst beheerst door dit verhaal en nu ben ik de heerseres over mijn eigen verhaal.
I can cope with the situation. Now she's able to control her life story. It's no longer her life story that controls her. And that is one of the objectives of social therapy.
In totaal hebben tot nu toe 64.000 mensen die therapie gevolgd. Dat is best een indrukwekkend aantal. Maar ja, vergeleken met de bevolking van Rwanda, 13 miljoen mensen, blijft het een druppel op een gloeiende plaat.
En als het zo goed werkt, hoe gaat het dan nu verder? Is dit iets wat op veel meer plekken wordt aangeboden, hè? Dat nog veel meer Rwandezen hier gebruik van kunnen maken?
Nou, naar de smaak van mensen die deze therapie hebben gevolgd, te weinig. Want 7 mensen na het gesprek wat ik met ze had gehad, kwamen nog met een verzoek. En in het begin dacht ik, dat is een materieel verzoek. Maar nee, deze mensen zeggen, kunt u er alsjeblieft voor zorgen dat deze therapie wordt uitgebreid? Dit is ook nodig voor de jongeren. 2/3 van 13 miljoen mensen is jonger dan 30. Die hebben die hele genocide niet meegemaakt. Maar die zitten wel met de erfenis van hun ouders. Er zijn kinderen bij van moeders die al hun kinderen hebben verloren tijdens de genocide en na de genocide nieuwe kinderen hebben gekregen, maar zich niet meer aan die kinderen konden hechten. Bij de jongeren onder de 30, er zijn heel veel mensen bij die hun vader niet hebben gezien tijdens hun jeugd, want die zat de hele tijd in de gevangenis. Nou ja, wat je ook bij heel veel kinderen, zeker van daders, ziet, is dat ze zich kapot schamen. Want afgelopen weekend was er de herdenking van de genocide in Rwanda. Heel veel herdenkingsplechtigheden. Ga je daar als kind van een dader samen treuren met de overlevenden? Dat is echt verschrikkelijk moeilijk.
Ja, want Dick, je begon dit verhaal met dat jij troost zocht. Dat je je afvroeg hoe landen verder gaan na conflict. Er zijn nogal wat conflicten in de wereld op dit moment. Ja, wat leer jij nou eigenlijk van de verzoeningspogingen in Rwanda en de werking daarvan?
Ik vond het een verrassing, een aangename verrassing, dat er een therapie bestaat die toepasbaar is in arme landen, die weinig kost. Hij wordt nu geëxporteerd naar een aantal andere Afrikaanse landen, zoals Zuid-Soedan, Oeganda, Liberia, Ethiopië, Congo, Kinshasa. Alle sociotherapeuten zijn afkomstig uit de gemeenschappen waar ze hun therapieën geven. Dus therapeuten kennen de gevoeligheden, kennen de cultuur. Dit is in andere landen ook toepasbaar. Ik denk, in alle landen zal er een zekere culturele aanpassing nodig zijn, maar is toepasbaar. Dat vond ik troostrijk. Nou ja, en 64.000 mensen kunnen weer verder met hun leven. Ja, ik heb er troost uitgeput.
Dankjewel, Dick.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Jeppe van Kesteren. Coördinatie, Henk Ruighoek van der Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.